Lindman, 21 februari 1979 in de zaterdagmatinée. Het is 4:30.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
Met straks over een half uur Theo Louvendi, Nederlands componist die zijn memoires geschreven heeft. Mag het als je 87 bent. Aanstaande maandag worden ze uitgegeven. En zometeen is hij mijn gast. Ver hoeft hij niet te reizen, want hij woont vlak achter het concertgebouw. Naast mij zit Pauline Michiels, historicus. Pauline, welkom. Je hebt de zaterdagmatinee gehoord. Je hebt je verdiept in de muziek van Anton Bruckner. Dat doe je al een tijd. Wat vond je van de uitvoering?
Ik vond het een prachtige uitvoering. Ik heb er heel erg van genoten. Ik wist ook weer precies waarom ik in het concertgebouw, alleen maar in het concertgebouw, dit wil horen.
Waarom dan?
Omdat het alleen al de ruimte zo overweldigend is. En daar krijgt de muziek zoveel kans.
We hebben net een stukje Diepenbrock gehoord. Zegt dat iets over Bruckner? Of zegt dat iets over de traditie hier in het gebouw? Of?
Ik weet wel dat Bruckner een van de Nederlandse componisten was die veel bewondering hadden voor Bruckner. En vind het niet verwonderlijk dat in dat idioom veel dingen zijn terug te vinden.
Als je terugduikt in de geschiedenis, de programma's, dan zie je vaak dat hij gecombineerd wordt met Bruckner. Hè?
Ja, wat op zich niet zo, zo verwonderlijk is.
Het zijn aanverwante werelden.
Ja.
Wat weten wij van de geschiedenis van Bruckner-uitvoeringen in Nederland? Ik weet één ding, dat die jonger is dan de Mahler-traditie.
Ja, veel en veel jonger en ook, welk woord zou ik daarvoor gebruiken, armoediger. Want zoals Mahler natuurlijk gefêteerd werd onder Mengelberg, zo heeft het Nederlandse of het Amsterdamse publiek heel erg lang moeten wachten voordat ze al die symfonieën van Bruckner hadden gehoord. Maar ja, Bruckner zelf heeft geloof ik ook maar 3 van zijn eigen symfonieën gehoord. Ja. Dus daar moest echt de 20e eeuw al een flinke end in gevorderd.
En daar heeft Willem Mengelberg niet zozeer een rol in gespeeld, maar wel zijn opvolger Eduard van Beinum.
Ja, Eduard van Beinum geldt toch hier in de muziektraditie in Amsterdam als degene die echt de grote Bruckner-vertolker is geweest. En ook meteen toen hij hier aantrad. Hij kwam uit Haarlem en hij werd in 1931 hier beroemd. En meteen in dat seizoen heeft hij al Bruckner uitgevoerd.
Welke heeft hij toen gedaan?
Dan moet ik even op mijn papiertje spieken. Dat was de 8e.
In 1931. En hij is een van de pioniers als het om de opnames gaat van de 8e. Want wat we nu kunnen laten horen is 1955. Ja. Nou, dat is eigenlijk bijna prehistorie in Nederland als het gaat om Bruckner-opname.
Ja. Hoewel Van Beinum zijn eerste Bruckner-opname dateert al van 1947. En de opname die hij dan maakt van Bruckner 7, die schijnt iets van 8 platen.
78 toerenplaten. En dan bleef je kanten en keren natuurlijk.
Ja. En pas in de jaren 50 komt de LP.
Zullen we die even laten horen dan? Een stukje van de 7e van Anton Bruckner. Ja. De opname uit begin jaren 50.
Thank you.
dramatische opening van de 7e symfonie van Anton Bruckner, 1953. Dit was, zoals Pauline Michiels net al zei, de tweede opname die Eduard van Beijnen maakte in een paar jaar tijd met het Concertgebouworkest. Want nu, Pauline, zouden we al het eind zijn geweest van één kantje, 78 toerenplaat, moesten we alweer omdraaien. Maar gelukkig met deze LP-opname begin jaren 50 hoefde dat niet. Wat hoor jij voor een Concertgebouworkest? Wat hoor je van Bruckner? Wat hoor je de afgelopen minuten?
Ik vind het behoorlijk powerful wat ik hier hoor. Prachtige opname. Ik neem aan dat hij misschien in de loop van de tijd nog bijgewerkt is. Dat weet ik niet.
Wat
ik
denk nu ik wel, heb gehoord. Remastered ja, noemen ze dat, geloof ja, ik. Ja. Ja.
Maar geweldige kracht zit erin, zeg. Ja, nou ja. Is het ook wel een prachtige symfonie, de 7e.
Maar goed, Eduard van Beijnen, ja. Hoe kwam hij erbij dat hij Bruckner ging dirigeren? Weet jij dat?
Nee, maar je had... Ik denk dat wel ergens te vinden is bij diegene... Bij de Van Beijnen biografen. Maar er waren in Nederland een paar hele grote Bruckner-fans. Eén daarvan was Van Beijnen. En er waren ook twee muziekcritici die grote Bruckner-fans waren. En dat was de muziekcriticus van de NRC. Dat was toen nog tamelijk jonge Eduard Rezer. Die al als klein jongetje gegrepen was door die muziek van Bruckner. En die alle piano-uittreksels had. En die speelde die dan zelf. En dan fantaseerde hij zich daar een hele wereld omheen. En de muziekcriticus in Amsterdam, Herman Rutters, was ook een enorme Bruckner-fan. En dan was er ook nog de componist en dirigent ook Anton van der Horst. Die ook gold als iemand die muziek van Bruckner veel meer naar voren wilde brengen.
En die mannen hebben een clubje opgericht?
Nou, zo is het niet helemaal gegaan. Er kwam vanuit de internationale Bruckner-gezelschaft in Oostenrijk, in Wenen, het verzoek aan een zekere Jan Govers. Was ook een muzikus, ook een muziekcriticus, een man die veel over muziek schreef, muziekjournalist. Of die niet ook een Bruckner-club in Nederland kon oprichten. Want die was er nog niet. En die internationale gezelschaft wilde graag dat op meer plaatsen dan op dat moment het geval was, de muziek van Bruckner zou worden vertolkt. En zo is die meneer Govert uit Den Haag, heeft heel voortvarend een aanzet gegeven in 1934 voor deze Bruckner.
Oh, zo vroeg al?
In 1934.
Aha, dus echt in de beginjaren van Eduard van Beijnen ook. Het viel een beetje samen dus.
Het viel een beetje samen, ja. Precies.
Want ik heb het voorrecht gehad één keer Zubin Mehta te mogen spreken. Dat was toen hij hier de 8e symfonie deed bij het Concertgebouworkest. Dat is ondertussen ook weer een kleine 10 jaar geleden. En toen zei hij dat het bezoek van het Concertgebouworkest aan Salzburg met Eduard van Beijnen met de 8e symfonie, toen was hij, nou een peuter niet helemaal, maar een broekie. Toen dacht hij, dit wil ik ook. Dus het was voor hem een ontroerende ervaring dat hij op zijn oude dag hier, een magistrale lezing overigens, van die 8e symfonie gaf. Wat ik maar wil zeggen is dat dat pionierwerk van Eduard van Beijnen, dat is dus opgevallen in het buitenland en al heel vroeg dus.
Ja, maar Van Beijnen heeft natuurlijk ook in die naoorlogse jaren heel veel gereisd met het orkest. En werd zelf ook als gastdirigent veel gevraagd. En waarschijnlijk heeft hij de kansen ook benut om Bruckner te vertolken.
Wij kunnen Anton van der Horst laten horen als componiste.
Dat is goed.
Met het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beijnen. Om een eerbetoon te brengen aan de man die de Bruckner-gezelschaft in Nederland heeft opgericht. De Bruckner-vereniging, Anton van der Horst. Uit zijn eerste symfonie, het begin. Thank you. Dit was het Concertgebouworkest in 1951, het begin van de eerste symfonie van Anton van der Horst. Mede Broekner fanaat met dirigent die we hier aan het werk hoorden, Eduard van Beinum. Medeoprichter van de Broekner Vereniging in Nederland, vertelde Pauline Michiels. Die heb ik niet meer gekend. Jij hebt wel een van de anderen gekend, namelijk Eduard Reeser.
Eduard Reeser heb ik zelfs heel goed gekend, want die heb ik in de loop der jaren heel veel geïnterviewd. Het was een fantastische man die me ook heel erg veel verteld heeft over dat begin van Broekner hier in Amsterdam. Wat wel interessant is, dat die Jan Govertz, die vereniging heeft opgericht, dat hij tot tweemaal toe geprobeerd heeft om een Broeknerfeest, zoals dat in Duitsland en Oostenrijk vaak werd georganiseerd, om dat hier van de grond te krijgen. Dat is beide keren niet gelukt. De Broeknervereniging heeft vrij veel mogelijkheden gehad, ook in de muziekbladen, om zijn streven naar voren te brengen. De vereniging heeft ook heel veel leden gehad voor de oorlog. Maar dan komt de oorlog en dat is dan eigenlijk toch een wonderlijk breekpunt. Want wat is het geval? Deze Jan Govertz, de grote voorman van de Broeknervereniging, die wordt in 1941 de leider van de afdeling muziek van het departement Volksvoorlichting en Kunsten. Dat is een zogenaamd fout departement. En toen bleek dat deze Jan Govertz al jaren lid van de NSB geweest was. En toen betekende dat eigenlijk wel een in ieder geval tijdelijk sterven van de Broeknervereniging. En na de oorlog, toen keerde Jan Govertz niet terug. En toen heeft de vereniging nog een tijdje bestaan. En daarna heeft het een zachte dood gestorven.
We hebben geen Broeknervereniging in Nederland nu.
Nee.
We hebben wel
een
Malerstichting, maar geen Broeknervereniging.
Nee.
Ondanks ook het missiewerk van Cornelis van Zwol bijvoorbeeld. Die een machtig grote biografie en studie heeft geschreven, die internationale roem heeft gehad.
Ja, maar je moet je nu voorstellen dat die missie van het uitdragen van de muziek van Broekner.
Ja, dat is wel gelukt natuurlijk.
Dat is wel gelukt.
Ja. In de oorlog zijn die symfonieën ook uitgevoerd geweest. Hè? Er is wel een soort van Broeknerfeest geweest hier tijdens die donkere dagen.
Ja, maar dat niet alleen Broeknerfeest. Want met de komst van Van Beinen in 1931 nam het aantal Broekner-uitvoeringen al enorm toe. En in het seizoen 42-43 is hier in het Concertgebouw een echte Broekner. Toen hebben ze alle symfonieën van Broekner laten horen. De meeste heeft Van Beinum gedaan. Orjen Jochum heeft toen de achtste gedaan. Mengelberg de derde. Van Otterlo heeft er ook twee gedaan. De tweede en de zesde. En Toon van Heij heeft de vierde gedaan. En dat was de eerste maal dat in één seizoen al die symfonieën ter gehoor zijn gebracht. Maar het was ook een andere tijd. Want er mocht natuurlijk tijdens die oorlog een heleboel niet uitgevoerd worden.
Mahler mocht niet.
Mahler mocht bijvoorbeeld niet.
Mendelssohn mocht niet.
Nee. Mendelssohn mocht ook niet.
Eduard van Beinum is cruciaal geweest voor de ontwikkeling, het aanzet tot het uitvoeren van de symfonie van Broekner. Eugen Jochum, nu noem je hem even tussen neus en lippen door, maar ook cruciaal in het doorgeven van die traditie, ook aan de jonge Bernard Haitink, die natuurlijk van beide het heeft overgenomen en zelf de grote vaandeldrager geworden is van de Broekner-traditie in Nederland en daarbuiten.
Ja. Ik ben zelf nog behoor ik tot de gelukkigen die, geloof ik, de laatste Broekner-uitvoering onder Jochum hier nog gehoord heeft. De tweede helft van de jaren 70.
Ja.
Was vrij kort voor zijn dood. Dat heb ik hem ook geïnterviewd. En toen kreeg ik een kaartje voor het concert. En toen...
Wat leuk. omdat je erbij geweest bent, kun jij het verschil dan benoemen tussen bijvoorbeeld Haitink en Jochum?
Nee. Dat kan ik niet. Ik weet wel dat Jochum altijd de naam had dat het allemaal behoorlijk traag ging. Maar tegelijkertijd was de nuancering die hij aanbracht, die werd toch aan alle kanten ook heel erg geprezen. En Haitink heeft natuurlijk in de loop der jaren een enorme... hij moet ook in de symfonieën gegroeid zijn.
Ja.
Bijna een leven lang.
Als je zijn laatste opname met de Bayerische Rundfunk, de zesde, Die is vorig jaar verschenen. Het is voor mij een plaat die ik de afgelopen maanden heb grijs gedraaid. Keer op keer. Ik denk van, hoe is het mogelijk dat hij op zijn oude dag in die symfonie zo vitaal
maar
en
zijn,
zo...
Maar er zijn meer dirigenten die juist op hun oude dag...
Nou ja, vandaag. We zagen het met David Zinman vandaag, toch? Ja. Dankjewel, Pauline Michiel. Zullen we als laatste dan een eerbetoon brengen aan de Bruckner-pionier Eduard van Beinum. 1959, 3 december, werd deze opname uitgezonden van zijn laatste opname van de vijfde.
Ja, dat wil zeggen, het was een radio-opname. Het was geen grammofoon-opname.
Oh, was het dat?
Het was een radio-opname vlak voordat hij doodging. En toen heeft de Omroep in december dat concert nogmaals uitgezonden.
Na de dood van Eduard van Beinum. Dit komt uit het tweede deel, het Adagio, ontroerend mooie muziek. De vijfde van Bruckner, de man die bijna stierf, maar hij wist het toen nog niet. Het is een hartinfarct, is hij gestorven
hier
op het podium. Brahms dirigeren tijdens de repetitie.
Ja.
Eduard van Beinum met het Concertgebouworkest. Pauline Michiels, dankjewel.
Geen dank. Thank you.
Dit is dus een historische opname uit de vijfde symfonie van Anton Bruckner, het langzame deel, het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum. Een paar weken voor zijn dood deze radioopname gemaakt, die een aantal weken na zijn dood werd uitgezonden op de radio. Historische grond, zijn laatste woord als het gaat om Anton Bruckner. En het is een prachtige registratie, de vijfde. Het is nu 5:00, het Matinee-café live vanuit het Concertgebouwcafé in Amsterdam. Theo Louwendy, componist, is aangeschoven. Ik ga zo meteen met hem praten over zijn memoires die aanstaande maandag verschijnen. En dit is recent historische grond, namelijk 11 oktober 2014. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marco Stenz. The Rise of Spinoza, de opera van Theo Louwendy, die toen in opdracht van de Matinee daar in première ging. En trouwens nu net op cd verschenen is. Het is het begin van de opera en we beginnen op de markt. En dat is meteen al een referentie naar de jeugd van Theo Louwendy. Daarover zometeen meer. Hectische opening van The Rise of Spinoza van Theo Louwendy, Groot Omroepkoor, Vlaams Radiokoor, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marco Stenz. 11 oktober 2014 de première en de prachtige opname van die première is net op cd verschenen. Theo Louwendy, welkom. Memoires van een componist en je neemt me meteen aan het begin van het boek mee naar de markt, de Dapperbuurt, die op een of andere wijze op je wat oudere dag weer terugkomt in een opera.
Kinkerbuurt, ja.
Kinkerbuurt, ja.
Ja, ja, ja.
Want? Ja, maar, dit zijn de geluiden die je gehoord hebt.
Ik ben op die markt opgegroeid, hè. Daar heeft het mee te maken.
En klonk het ongeveer zo, zoals ik het nu hoor?
Ja, het is natuurlijk een artistieke impressie, zou je kunnen zeggen. Dus het is nooit precies hetzelfde. Ik had grote moeite om die klassieke zangers iets van een de rauwheid van marktkreten bij te brengen. En er was bijvoorbeeld één Engelse tenor in het koor die dat ontzettend goed deed. Maar er waren ook dames die een soort Wagneriaanse kleur aan het geheel gaven, wat helemaal niet bij natuurlijk een marktvrouw past. Nee. En dus dat was wel interessant juist eraan natuurlijk. En ja, en, maar het, dit is natuurlijk heel autobiografisch. Dat interpreteerde ik ook waarschijnlijk met mijn kinderoren als iets muzikaals, al die kreten van die mensen door elkaar. Nee, dat klankbeeld, zeg maar.
Dat had je toen vroeger ook al, lees ik in het boek, want eigenlijk ben je geboren als componist. Als klein jochie speelde je al op alles en nog wat. Of het nou onder de dekens was in bed. Het kon niet anders dan dat je componist zou worden.
Ja, maar ik wist nauwelijks wat een of nauwelijks, ik wist helemaal niet dat een componist sowieso bestond. Hè? Maar ja, achteraf zeg je natuurlijk, ja, alles wees daarop.
Maar een jochie uit de Kinkerbuurt komt niet in het concertgebouw?
Nee. Dat was iets voor deftige mensen. Hè? En nooit geweten dat ik zelf nog in deze buurt zou komen te wonen. Maar nee, het concertgebouw, dat hoorde niet bij die cultuur. En dat is natuurlijk wel... Kijk, de maatschappij is nu veel minder gestructureerd, hiërarchisch. Toch dan toen. Er zijn nog wel verschillen. Maar daar moet je niet te licht over denken wat een barrière dat sociaal gegeven heeft. En want ik vertoon natuurlijk nou wel gedrag wat zich keurig op onzekere manier... Ik sprak bijvoorbeeld plat Amsterdams. En ja, dat is natuurlijk logisch als je zo opgroeit. En je hoort niets anders. Maar ik kreeg toch ook wel een beetje af en toe merkwaardig gedrag als... noem maar op, het trommelen bijvoorbeeld, met mijn handen op tafels. Dat was een beetje onaangepast gedrag. Ik zat allemaal ritmes op tafels te rammen, als kind al.
Daarom werd je ook zo'n goede telegrafist.
ja, precies, die instructeur die dan zei, want dat staat ook in het boek, van nou, ik weet niet of je nou een goede telegrafist wordt, maar je hebt wel een ongelooflijk gevoel
verdomd
voor ritme.
Ritmisch, ja. Ja. Maar je hebt het nog geschopt tot Schiphol.
Ja, en godzijdank zijn er geen verkeersongelukken gebeurd met vliegtuigen, maar dus...
Je hebt in de toren gezeten daar?
In de toren gezeten, ja.
Welke jaren hebben we het over dan?
Dat moet zijn 51, zo ongeveer 52. Tijdens de watersnoodramp, geloof ik, was dat.
53?
Dat was 53.
Dus één keer in de drie uur landde er een vliegtuig, of was het niet zo?
Ja, zoiets, ja. Ja.
Maar daar hield je het niet vol, daar hebben ze eruit geschopt.
Nee, maar ik werd eigenlijk overal uitgeschopt. Hè. En dat was niet doordat ik, laten we zeggen, niet de intelligentie had om me in een baan... maar mijn hersens stonden op iets anders. Mijn hele hoedanigheid was gericht. Kijk, oorspronkelijk, dat komt in de biografie geloof ik ook goed uit. Ik dacht eigenlijk nog het meest toen ik opgroeide als puber... ik moet zien dat ik vliegtuigconstructeur word. Want... piloot, dat was mijn eerste ambitie, maar dat kwam ook door de oorlog. Ik natuurlijk volgde alles met die vliegtuigen. Ik zag natuurlijk onmiddellijk als een vliegtuig overkwam of het een geallieerd vliegtuig was of een Duits vliegtuig. Ja. En al die merken hield ik uit elkaar enzovoorts. En dan als jongen van jonge puber, zeg maar 11, 12, 13 jaar tijdens de oorlog, was dat eigenlijk een fascinerende kant, ondanks alle ellende. Maar dat is langzamerhand verschoven. Dat ik dacht, nee, wat meer bij me past is het construeren van vliegtuigen. Dus toen ben ik ook daar boeken over gaan kopen en zo. En ik dacht, nou ja, ik moet maar zien dat ik mijn schoolopleiding zo vervolmaak dat ik naar Delft kan en dan... als vliegtuigbouwkundig ingenieur door het leven kan. Dat klinkt nu heel absurd natuurlijk. Maar toen kwam de bevrijding. En ja, toen veranderde het eigenlijk opeens. Want opeens, ik had geen enkel contact namelijk met de klassieke muziekwereld. Ik heb ooit Eduard van Beinum nog wel twee woorden mee gewisseld.
Oh ja?
Omdat ik... En hij woonde in een villa in Laren. En een vriendje van mij logeerde daar. En toen was ik daar even. En toen zag ik hem met zo'n ouderwetse rijbroek, heette dat. zo'n pofbroek. Ook door het huis banjeren. Dat twee vleugels staan, dat herinner ik me ook nog. Dat is mijn enige contact met de klassieke muziekwereld geweest. En goed, dus het concertgebouw. Nee, dat was te hoog gegrepen. Dus dat, ik had het eigenlijk over de...
Nou ja, de alternatieve loopbanen tot dan toe. Hè?
Ja.
Die droomde van alles en nog oorlog, wat. Maar de muziek zat er niet bij.
Nee, na de oorlog... Kijk, in de oorlog waren er belangrijkere dingen dan muziek.
Overleven.
Ja, precies. En dan zeker de hongerwinter. Dat is een verschrikking geweest.
Dus je bent over het IJsselmeer naar Drenthe gegaan. Ja. De eerste nacht daar kotsmisselijk geworden, want de hammen die werden van het plafond gehaald. En je hebt een halve ham naar binnen gewerkt.
Dat zou ik mijn leven niet vergeten. Zo misselijk ben ik nooit meer geweest.
Nee.
Maar toen kwam ik terug en toen hier in Amsterdam. En toen merkte ik, met gevoelig als ik was voor muziek, dat is het minste wat je toch kon zeggen, dat er dus ook een hele nieuwe stroom muziek met de Amerikanen vooral mee was gekomen. En ik, Glenn Miller bijvoorbeeld, hè, dat was een naam die helemaal niet bestond hier natuurlijk. Dat was verboden muziek.
Ja.
En dat vonden heb ik natuurlijk ook een maand naar geluisterd, gefascineerd. En toen via dat soort, noem het maar, Amerikaanse amusements en dansmuziek, ontdekte ik de real stuff, namelijk de jazz.
Ja.
En toen, ook doordat ik bevriend raakte met Ned Elzak, dus wij waren leeftijdsgenoten, hij speelde trompet. En hij bracht me vooral op het spoor van mensen. Nou, Charlie Parker had ik zelf ontdekt, Dizzy Gillespie. Maar Thelonious Monk zei me nog niets, maar dat was, wist hij weer meer van. En zo kwam ik helemaal in dat jazzspoor terecht. En dat is mijn muzikaal werkterrein toen geworden.
Zou ik jou dan mogen meenemen naar, want ik herinner me nog goed, die prachtige avond in het muziekgebouw. Dat is nu 7 jaar geleden, toen je 80 werd. Toen ging de dag en nachtegaal, toen ging de Turkish Folk Poems. Maar wat op mij een verpletterende indruk maakte, ik hoorde toen voor het eerst, het was Labs. Dat stuk heeft in mijn kop blijven rondzingen. En ik wil een stukje daarvan laten horen. Volgens mij zit er ook nog een connectie met jazz in. Mogen we?
Ja, graag. Want ik heb een gigantische band met dat stuk. Dat zal ik direct wel vertellen.
Van Theo Louvendi, Labs, fragment. Van Theo Louvendi. Dat was in 2010. september dat jaar, Asko Schoenberg, geleid door Reinbert de Leeuw. Theo Louvain, die componist, zit nu naast mij. We hadden het net over de begintijd, toen muziek in zijn leven kwam. En toen Glenn Miller genoemd werd, nou ja, de big bands uit Amerika overwaaiden. Maar toen we daar zaten in het muziekgebouw in 2010, dacht ik, dit is ook een soort van big band, maar een beetje uit de hand gelopen.
Ja, het is wel ontzettend leuk, vind ik dit, om te horen, want als er één stuk is waar ik een band mee heb, nou, met al mijn stukken natuurlijk, maar waar ik trots op ben, laat ik het zo zeggen, dat is dit stuk. En het wordt weinig uitgevoerd, heel weinig.
Ik hoorde het voor het eerst toen, ja. Sindsdien ook niet meer.
Ja. Nee. Reinbert heeft het onlangs nog wel gedaan, een paar jaar geleden.
Gelukkig.
Het is denk ik mijn meest originele stuk. Het heeft met de opzet, met de structuur van hedendaagse muziek, de structuren die gebruikt worden, totaal niets te maken. Het heeft eigenlijk een hele jazzachtige vorm. In de jazz heb je een structuur van chorussen. Hè? Dat komt eigenlijk uit de amusementsmuziek. Daar heb je 32 maten en dan wordt het thema herhaald en daar wordt over geïmproviseerd. Over die begeleiding van dat thema. En dat heeft dit stuk ook, alleen ja, het heeft verder totaal niet. Dus die structuur heeft het wel, maar in het begin is dat hier en daar een nootje uit een thema.
Ja.
En het thema zelf is een jazzstuk wat ik ooit heb geschreven, Lapsang-Susong.
Precies, daar verwijst de titel naar, hè?
En,
Laps.
Ja. En Laps betekent ronden, dus dat was vond ik wel een leuke titel. Het zijn ronden, die 32 maten worden steeds herhaald. Alleen, je hoort het bijna niet. Je hoort wel, je kan vaag vermoeden krijgen, dat heb ik wel met sommige luisteraars gehad. Hey, het lijkt toch alsof het steeds op hetzelfde neerkomt, terwijl het toch steeds verandert. En dus ik denk dat het qua structuur een van mijn meest bijzondere stukken is. En het gekke is ook dat het dichtst bij mijn jazzbezigheden staat. En wat eigenlijk ook weer niet klopt, omdat er wordt niet in geïmproviseerd. Maar toen ik het stuk componeerde, dat was ook zo fascinerend, had ik het gevoel dat ik als componist aan het improviseren was binnen die rigide structuur. Ja. He, die 32 maten die steeds maar terugkomen. En ja, dus daarom, ik vind het heel grappig dat dit stuk nu te sprake
komt. Ja, het is niet voor niks, want het zegt zoveel over jouw begintijd. Klarinet, saxofoon, de jazz die dan in je leven komt en je leven overneemt. En jijzelf als initiator allerlei consorts, Theo Louvain die consort, en in allerlei formaties hebt gezeten in wat voor cafés dan ook hier in Amsterdam.
Ja.
Je hebt allerlei ensembles opgericht in allerlei sferen. De laatste is Ziggurat geweest. Ik wil er nog eentje. Ik wil iets laten horen nu. Dat wist ik helemaal niet. Dat jouw stuk Venus en Adonis de start is geweest van het nieuwe ensemble.
Ja. Ja, dat klopt.
Mag ik daar een stukje van laten horen?
Ja, natuurlijk. Misschien wel interessant ook dat toen ik de CD naar aan de grote componist George Ligeti opstuurde. We wisselden uit. En ik dacht, hij zal de Turkish Folk Poems wel, ook gezien de verwantschap tussen Hongaarse volksmuziek en Turkse muziek enzovoort, hij zal de Turkish Folk Poems wel eruit pikken. Nee, Venus en Adonis. Het zegt ook iets over hem, omdat het qua bezetting al zo krankzinnig was met die gitaar en die mandoline. Hij vond dat het beste stuk van de cd. En dat is een hele persoonlijke keuze natuurlijk. Iemand anders haalt er weer iets anders uit.
Nou, maar
dat is het begin geweest van het Nederlands Ensemble.
Laten we even proeven. Venus en Adonis van Theo Louvain. De aanzet, dit stuk, deze compositie, tot het ontstaan en het blijven ook van het nieuwe ensemble met die wat aparte bezetting. Dit is de oorsprong.
Thank you.
is ijzersterk, maar het is ook lekker. Venus en Adonis van Theo Louvendi. Het nieuwe ensemble onder leiding van Ed Spanjaard en George Ligeti vond dit tegen verwachting. En ik las het in de memoires ook van Theo Louvendi. Maandag verschijnt het bij Prometheus. Een sterker stuk dan de Six Turkish Folk Poems. Theo Louvendi heeft vanwege zijn huwelijk met een Turkse relatie met Turkije. Kent die Turkse muziek, je kent de jazz goed. Je bent zoveel werelden in één man. Ik citeer je even uit je eigen boek. Overigens heb ik, behalve misschien bij mijn eerste opdracht, er nooit over ingezeten of ik bij de avant-garde hoorde of niet. Een componist moet nu eenmaal zijn innerlijk oor volgen. Of dat dan volgens de avant-gardistische mode is of van een traditionele instelling getuigt. En niets wordt zo snel traditioneel als avant-garde conformisme. Nou, die zin raakte mij.
Ja, maar goed, kijk, wat is nou avant-garde? Ja, een voorhoede, hè, die vernieuwingen brengt. Dat is natuurlijk de betekenis. Terwijl je dan binnen zo'n voorhoede ook weer een soort conformisme kan krijgen. Ik wil niet zeggen dat het altijd gebeurt. Je ziet het ook in de politiek. Ja. Je ziet het overal. En dus dat maakt het leven natuurlijk wel onoverzichtelijk en gecompliceerd. Konden we maar alles in zwart-wit terugbrengen. Want dat is helaas.
Ja, maar dan hoor je erbij bij de avant-garde en dan val je weer niet op.
Ja, nee, precies. Kijk, en ik heb het voordeel gehad, geloof ik, van een nadeel dat ik zo achteraan bungelde. Qua alles, qua schoolopleiding, qua taalgebruik, noem maar op. Ik kwam uit het volkse milieu. En die jongens van mijn leeftijd ongeveer, Rijnbert bijvoorbeeld, die waren dus een paar jaar jonger dan ik, maar die waren precies op de hoogte wat er zich allemaal in Gaudiamus afspeelde enzovoort. En dat was voor mij een gesloten boek. En langzamerhand, ik wou ook niet achterlopen. Mijn helden, dat waren Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, Mussorgsky, noem maar op. Ik kan er wel een stuk of 15 noemen. En dan loop je behoorlijk achter. En dan kan je twee dingen doen. Je kan meelopen, hè, met de voorhoede, of gewoon maar je eigen gang blijven gaan. En dat heb ik gedaan. En op den duur is dat toch het beste, geloof ik.
Nog een citaat, bladzij 121. In de jaren 70 componeerde ik kamermuziek die getuigt van mijn stap voor stap ontwikkeling richting een persoonlijke signatuur. Nou ja, daar heb je het over. Althans, dat vermoed ik. Want wat dat precies is, weet ik niet. Het is net zoals iemands manier van lopen. Meestal zeer herkenbaar, maar vrijwel niemand is in staat de kenmerken van zijn eigen gang te beschrijven. Zelfanalyse is, afgezien van het werkproces, een onmogelijkheid.
Ja.
Dus daar loop je ook tegenaan dan.
Ja. Ja, natuurlijk. Maar ik kan, dat geldt ook voor mijn persoonlijkheid, maar ook voor mijn persoonlijkheid als componist. Ik weet eigenlijk niet goed. Dat staat ook in het boek. Ja, ik heb wel een idee, maar dat heb ik eigenlijk van wat er over me gezegd en geschreven wordt. Hè? Dat mensen opvalt, vitaal bijvoorbeeld, hè? Dat is een woord wat opduikt. Dan denk ik, ja, die muziek zal wel vitaal zijn. Maar dat je doet gewoon. Ik heb geen blik op mezelf, dat is het punt. Of dat voor iedereen geldt, weet ik niet. Maar ik kan niet buiten mezelf treden. Dus je werkt van binnenuit. En ik kan dus ook niet voorspellen, bijvoorbeeld, in de zin van een stijlontwikkeling waar ik nu nog, als er überhaupt nog op mijn leeftijd nog een ontwikkeling is, wat ik wel denk, eerlijk gezegd, welke richting dat opgaat. Dat is, daar heb ik geen blik op.
Ik hoop dat Flexio nog een keer in de zaterdagmatinée gaat. Het roemruchte stuk van Theo Louvendi uit 1979, 78, bij het Concertgebouworkest. Dat is toen aan de kant geschoven, want men vond het te moeilijk. We laten zo meteen het slot horen van Flexio. Residentieorkest onder leiding van Peter Oetvers. Ik heb hem gisteren helemaal in de auto gehoord en ik reed bijna de vangrail in. Want het is zo'n sterk stuk. Het is zo goddelijk jaren 80 en 70.
Ja, maar dan krijg je dus hoe je dus eelt op je ziel moet hebben als componist. Want ik heb ontzettende grote ellende met het stuk meegemaakt. Bij het Concertgebouworkest werd ik als een verwaande kwast beschouwd. Omdat ik zei dat de uitvoering niet goed was. Godzijdank kreeg ik de Amerikaanse Koussevitsky-prijs in de uitvoering van het Residentieorkest. Waar ik het Residentieorkest en vooral
Uitveus.
Uitveus en ook de artistiek leider.
Piet Veenstra.
Piet Veenstra. Nog steeds dankbaar voor bent. En dus het stuk, dat is er gewoon. En nou, onlangs bij het Concertgebouw, dus een paar jaar geleden, was er sprake van, althans ik sprak er met iemand over. En nou, toen hoorde ik een jaar lang niks, het staat ook in het boek. En ja. Toen kwam ik iemand tegen, de man die dus verantwoordelijk is voor, ik wil het helemaal niet persoonlijk vlak trekken hoor, voor het programmeren. En ja, toen werd er gezegd, ja, het stuk is te typerend voor de tijd waarin het gemaakt is. Ja, maar elk stuk, Einde Kleine Nachtmuziek, is ook typerend voor de tijd waarin het gemaakt is.
Theo Louvendi, ik hunker terug naar de jaren 80 en de jaren 70. Er zijn zoveel sterke stukken door jullie geschreven. Door Rijnbert ook, dat grote stuk Abschied. Door Tristan Keuris die toen kwam. En door jou en dit stuk Flexio. Ik wens jou toe nog vele jaren inspiratie in ieder geval. En dat je nieuwe stukken mag schrijven. Okay. Maar dat Flexio een keer in de matinee mag klinken.
Ik hoop het ook.
Hoop ik. En ondertussen, de memoires van een componist. Aanstaande maandag ligt in de winkel. En dan ligt The Rise of Spinoza er ook bij, hè, de cd.
Ja. Ja.
Dank voor je komst, Theo Louvendi.
Graag gedaan.
Tot 17:30 is dit Flexio met het residentieorkest onder Peter Uitveus van Theo Louvendi. En zometeen neemt Wouter Plezier het stokje over in het podium op zaterdag.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor